prachtig. Hier ook wel dat u ons muzici, muzikanten gegeven hebt, dichters en toondichters die zulke prachtige liederen kunnen zingen, hebben gemaakt en die wij kunnen nazingen. Maar heel veel dingen weten we niet, heren, maar we geloven het, omdat u het zegt. U hebt dat geloof zelf in ons hart geplant en we danken daar zo voor dat we vanmiddag ook ons mogen scharen onder dat woord van uzelf, ons mogen laten verlichten. Ook door wat u hebt gedaan met mensen zoals Abraham, dat we van leren mogen, dat we naar elkaar mogen getuigen ook van de grote daden van uzelf in ons eigen leven, getuigen mogen van het geloof dat vast en zeker is. Heer, we prijzen u ervoor, we danken u daarvoor. Zegen ons zo vanmiddag, zegen onze broer Bert met de uitleg van het woord, dat uw geest geschreven heeft. Het woord komt met de geest komt met het woord. En we willen dat echt bewust ervaren, ook vanmiddag, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Bert.
We kijken in deze studie dus naar het leven van Abraham. En vooral omdat Abraham de vader is van alle gelovigen. En omdat Abraham ons door de apostelen tot een voorbeeld wordt gesteld. We vinden dus heel veel in het leven van Abraham, in het Oude en in het Nieuwe Testament terug, wat ons wijst en op wijst hoe wij voor God kunnen leven. Ik lees maar gewoon weer vanaf Genesis 12, de eerste 13 versen. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland, ten oosten van Bethel, en zette zijn tent op tussen Bethel en in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuidenland. Tot zover. We hebben de vorige keer de inleiding gehad op het leven van Abraham. We hebben gezien dat de Heer hem riep tussen de afgoden vandaan. Abraham was een afgodendienaar. We hadden in Jozua gelezen dat Jozua zegt dat uw vader was, diende de afgoden. Maar de Heere heeft hem geroepen. En we hebben gezien dat die roeping van de Heere naar Abraham, om bij hem te komen, om met hem op weg te gaan, dat het ook onze roeping is. We worden niet een kind van God alleen om in de hemel te komen. We worden ook door God geroepen om met hem op weg te gaan door het leven wat we hier op aarde in deze wereld leven. En we hebben gezien hoe geduldig God is geweest met Abraham. Abraham, zijn vader, lezen we in het vorige hoofdstuk, zijn vader. Terah, die nam Abraham mee nadat Abraham geroepen was uit Ur der Chaldeeën en die ging het een beetje voor Abraham regelen. Dus zijn vader, in plaats dat Abraham bij zijn familie wegging, nam zijn familie Abraham mee. En dat was een moeilijk punt. Dus het heeft geduurd in Haran totdat de vader van Abraham, Terah, was overleden. God als het ware Abraham los had gemaakt van zijn vader. Werkelijk losgemaakt had van zijn familie. En toen had God Abraham voor zichzelf alleen. En dan kon Abraham met de Heere op weg gaan. Teres stierf dan en we hebben gezien hoe dat loslaten van Abraham, van dingen die hij vasthield en dingen die hem bonden, niet op een verkeerde manier, maar dingen die tussen hem en tussen de Heere instonden, hoe geduldig God in het leven van Abraham is geweest om elke keer weer hem los te maken van mensen en van situaties die tussen God en tussen het leven van Abraham instond en waardoor de Heere Abraham ook niet de volle zegen kon geven. He, dat is bij ons ook zo. God wil ons zegenen. Maar vaak zijn er dingen in ons leven die die zegen kunnen tegenhouden. Omdat we bepaalde banden hebben waardoor God ons niet kan zegenen en niet die vrijheid kan geven die we nodig hebben. Nou is het zo, dat moeten we goed onthouden, dat Henk Binnendijk zei dat, dus laat ik die naam er maar gelijk bij noemen. Hij zei een keer over de studie van Abraham. Hij zei, als God Abraham roept, dan roept hij niet, vraagt hij niet alleen Abraham dat hij dingen moet loslaten, maar God geeft er iets anders voor in de plaats. God roept ons ergens toe, ergens roept God ons naartoe, naar zijn heerlijkheid. Hij roept ons naar de hemel, hij roept ons in zijn nabijheid. Dus het is nooit alleen loslaten. Het is als bij een kind, hè, dat voorbeeld hebben we wel eens vaker gebruikt, denk ik, heb je wel eens gehoord. Een kind dat met een, iets in zijn hand naar het stopcontact toe kruipt, waarvan de moeder denkt, nou dat gaat mis, want als ze dat in dat stopcontact steekt, dan krijgt ze een behoorlijke oplawaai. En dat kind wil dat niet uit handen geven. En dan komt die moeder met iets wat het kind veel mooier vindt, en dan laat dat kind dat los en dan is het gevaar geweken. God zegt, vraagt niet van ons alleen om los te laten, maar God roept ons, zoals Abraham, en zegt Abraham, als je dat loslaat, dan zal ik je zegenen. Dan zal ik zal je naam groot maken. En ik zal jouw leven tot een zegen doen zijn voor de mensen om je heen. Dat zijn hele belangrijke factoren in ons leven. Als wij tot een zegen willen zijn voor mensen om ons heen, dan kan dat alleen als we voor de volle 100% op God vertrouwen. En dan moeten we dingen waar wij ons vertrouwen, waar wij onze vertrouwen vandaan halen, die moeten we loslaten. Dus zo was het ook in het leven van Abraham. Want God, we hebben de vorige keer gezien, het enige wat van Sarai werd gezegd, was dat zij onvruchtbaar was. En dat betekende in de lijn, in de gedachte van de Bijbel, maar ook in de gedachte van Abraham, als Sarai onvruchtbaar was, dan zou de naam van Abraham ophouden bij zijn sterven. Zijn geslacht zou ophouden. En nou zegt God, ik zal jou een naam geven. Hij zou geen kinderen krijgen en God zegt, ik zal jou tot een groot volk maken. Dus al die dingen die menselijk niet meer mogelijk waren, omdat Sarai een onvruchtbaar leven had. Trouwens, de andere aartsmoeders hadden dat ook. Hè? Rebecca was ook onvruchtbaar. En Rachel was ook onvruchtbaar. Het is allemaal door ingrijpen van God, is het volk Israël ontstaan. Ik zeg wel eens, misschien heb ik dat hier ook wel eens gezegd. Ik zeg, als je nou één volk op de wereld wil hebben, dat op een hele bijzondere manier is ontstaan, dus door God gemaakt is. Want in het vorige hoofdstuk lazen we van de torenbouw van Babel. En bij die torenbouw van Babel zeiden de mensen, wij zullen onze naam maken. Wij zullen een toren bouwen die tot aan de hemel gaat. Laten wij ons een naam maken. En God blies daarin, hè, en toen kreeg hij die spraakverwarring. Er was één grote spraakverwarring en zo ontstonden de volkeren. In het vorige hoofdstuk ontstonden de volkeren, allemaal uit ongehoorzaamheid, uit zonde. In het volgende hoofdstuk ontstaat één volk die geroepen wordt door God, één dat één man in geloof zijn weg met de Heere wil gaan. Dat is heel bijzonder. En dat is ook echt, lieve broeders en zusters, dat moeten we in ons hart, in ons leven ook elke keer afvragen. Heere, wil ik mijn weg met u gaan, wil ik tot een zegen zijn. En we kunnen wel makkelijk zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Want ik kan zo gauw van alles kan daartussen komen, wat dat allemaal in de weg staat. Maar God riep dus Abraham, en God deed dat veel vaker in de Bijbel. Denk nou eens aan Jozef. God laat eerst aan Jozef zien. Ik zal jou een koning maken. Je wordt de redder van deze wereld. En dan gaat Jozef door de diepte heen. Maar als God Jozef roept, stelt hij voor dat hij koning wordt. Daar eindigt het boek Genesis ook mee. Jozef is koning en hij is de redder. Hij is tot zegen voor de hele wereld. Om een groot volk in het leven te behouden. Daarom heeft God mij geroepen. Daarom hebben jullie, daarom is hij gevangen gezet. En daarom is hij in Egypte terechtgekomen. Het ging allemaal zoals God het wilde. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd het voorbeeld van Hanna. Zo'n vrouw, hè. Hanna die met een andere vrouw, Penina, samen met haar man leeft. En dan wordt ze elke keer door Penina getergd. En ik kan me dat zo voorstellen, hè? Zij heeft geen kind. En Penina baart achter elkaar kinderen en die ziet de kinderen te wiegen op schoot en die zit naar Hanna te kijken. Dus wat moet het hart van die vrouw pijn gedaan hebben? Wat moet dat moeilijk geweest zijn? En dan gaat ze naar de tabernakel toe en dan komt ze Hofni en Pinias tegen. En dan denkt ze, het probleem van God is veel groter dan mijn probleem. Want de zonen van Eli, die pakken wat ze pakken kunnen en wat voor God bestemd is, gebruiken ze voor zichzelf. Hoe kan God ooit dit volk zegenen? En dan diezelfde Hanna, die buigt zich voor God neer en ze huilt en zegt, Heer, als u mij een mannelijke nakoming geeft, dan wil ik hem niet eens voor mezelf houden. Dan mag hij voor u zijn. En God verhoort dat. Mensen die zo, hoe moet ik dat zeggen, die zo dicht bij de Heer willen leven en het zo van hem verwachten en zichzelf zo willen prijsgeven. Zo zeggen, Heer, het gaat om uw verheerlijking. Het gaat niet om dat mensen zeggen, nou, Hanna heeft het geluk gevonden. Maar het gaat erom dat u wordt verheerlijkt in levens van mensen. Hanna. Nou, dezelfde Eli, Samuel, die wordt geboren. Samuel salve David, hè, we kunnen zo doorgaan. David krijgt ook de belofte dat hij koning zal zijn over Israël. Maar dat is nu toch wel een hele moeilijke weg voordat God die belofte invult. Toch heeft David in zijn leven altijd geloofd dat de belofte die God via Samuel aan hem had gegeven, dat God die belofte zou gaan vervullen. Toen hij op het punt stond om Saul, toen de mensen om hem heen zeiden in Adullam, de grot van Adullam, en Saul zich daar ter ruste legde, en ze allemaal om hem heen zeiden, nu kan je zelf gaan waarmaken, je kunt de koning doden, nu kun je zelf koning worden door die koning te doden, en nu kun je zelf de belofte van God gaan invullen. Er staat in de Bijbel dat hij beefde, David. Hij zegt, ik zal mijn hand niet slaan aan de gezalfde des Heeren. God had beloofd dat hij hem koning zou maken. Hij hoefde God niet een handje te helpen. God heeft aan Israël beloofd dat zij dat land zullen krijgen. Ze hoeven God niet te helpen. Je moet echt niet denken dat God zo klein is dat wij hem een handje zouden moeten helpen. Hè? Dus in al de geschiedenissen in de Bijbel, dan komt dit. God geeft een belofte, God stelt ons voor, stelt ons de hemel voor, stelt ons de heerlijkheid voor. En zegt, ik wil jullie daar brengen in het huis van de Vader, maar willen jullie me volgen? Willen jullie samen met mij, samen wel met mij op weg gaan? En al deze mensen maken fouten in hun levens. Dat kunnen ze allemaal doen, ze staan ook gewoon in de Bijbel vermeld. Ze maakten allemaal fout. En God is geduldig geweest. Zo geduldig om al die beloften uiteindelijk te vervullen. Abraham verwachtte de stad met de fundamenten waarvan God zelf de bouwmeester en de ontwerper zou zijn. En dat betekende dat hij zich niet afhankelijk opstelde van de wereld om hem heen, van die afgodenwereld. Dat had ook helemaal geen invloed op hem. We zullen straks zien dat hij daar ook wel van afweek de volgende keer. Maar Abraham die wilde de Heere volgen. Loslaten moest hij. Abraham telkens weer. En dat vinden we vaak bij mensen in de Bijbel. Aan de ene kant de belofte van God. Aan de andere kant het loslaten. En dat geldt ook voor ons. Ik denk dat ga ik vanmiddag mee beginnen. Ook wij moeten, als we echt God willen volgen, zullen we dingen in ons leven moeten lossen. Dat is natuurlijk sowieso wat het betekent. Sommige dingen, maar kijk eens, bijvoorbeeld, laat ik maar een paar voorbeelden uit de Bijbel noemen. Jona moest leren dat God de Ninevieten wilde sparen. Die goddeloze stad Nineveh, waarvan Jona al het oordeel had en het eigenlijk wel fijn vond als God die anders zou straffen. Jona moest leren dat God niet wilde straffen, maar liever wilde behouden. En die gedachten kunnen bij ons ook wel aanwezig zijn. Dat we zeggen, nou ja, dat zijn zulke nare verkeerde predikers en ze zijn zo vals en ze zijn zo goddeloos. Maar je zou wel willen dat je de macht over hen had, hè? Ik moet zeggen, net als Paulus, jullie tegenstanders van de Heilige Geest, zie je, zult blind zijn of je zult niet meer kunnen spreken en dat ze het niet meer zouden kunnen. Maar God laat gewoon allemaal dingen in ons leven gebeuren waar we geen oplossing ook voor hoeven te hebben, maar waarvan we wel moeten leren dat God mensen, waar wij misschien heel vreemd tegen aankijken, omdat ze een verkeerde leer hebben, laat maar bijvoorbeeld noemen die Jehovah's getuigen, dat God die mensen toch lief heeft. God wil sparen. We moeten onze gedachten, onze ideeën, moeten zo vaak leren loslaten. Hè? Petrus moest leren om het huis van een heide binnen te gaan. God moest hem daar los van maken. En Nicodemus moest leren dat hij als man van de wet niet het koninkrijk door de wet het koninkrijk van God binnen kon gaan. Je moest voorstellen wat het voor die man heeft betekend. Helemaal zo in de leer van de wet en in de rechtvaardigheid van de wet was opgegroeid, maar toch niet. Geen vrede had om dat van God in zijn hart. En wist, ik kan dat koninkrijk van God zo niet binnen gaan. Hij moest zijn hele opvoeding moest hij loslaten. Als hij Jezus wilde volgen. En hij deed het. En Paulus, wat moest Paulus niet allemaal loslaten? Naar de wet, zegt hij, was hij onberispelijk. Hij heeft al dat allemaal moeten lossen. En soms moeten wij ook dingen loslaten die we in onze jeugd hebben geleerd. Maar als we echt de Heer willen volgen, zo op het moment dat hij ons duidelijk maakt door zijn woord en door de Heilige Geest dat bepaalde gedachten verkeerd zijn, zullen we die ook moeten loslaten. Sommigen van ons hebben dat misschien met de dood bijvoorbeeld. En daarmee misschien wel veel verdriet bij hun ouders of bij hun familie teweeggebracht. En toch gemerkt dat dat een weg van zegen is. Dus het leven van Abraham is ook daarin voor ons tot een geweldig groot voorbeeld. We hebben gezien de vorige keer dat Abraham op weg ging toen met God, zoals de Heer tot hem gesproken had. Dat is een hele belangrijke tekst die er staat. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. En dat betekent dat hij de woorden van God ook rechtstreeks in daden ging omzetten. Hij ging zoals de Heere tot hem gesproken had. Hij ging op weg. En er is geen sprake van dat Abraham werd overvallen, want God beschermde hem. Hij ging in Gods weg en hij ging ook met de Heere op weg. Er was nog geen Bijbel. Er was nog geen Torah, de boeken van Mozes die waren nog niet geschreven. Hij kon alleen het woord van God horen. En dat is natuurlijk enorm belangrijk. Wij moeten de stem van God kunnen verstaan in ons leven. Lieve vrienden, broeders en zusters, als we de stem van God niet verstaan in ons leven, vanuit zijn woord, dan kunnen we hem ook niet volgen. Het is een van de makkelijkste manieren om in deze tijd staande te blijven met al de verschillende leren die er zijn. Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En omdat ze de stem horen, volgen ze mij. Daarom. Ik geef hun eeuwig leven. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. Omdat zij, zegt hij erachter, mijn stem kennen. Dus we moeten ons altijd afvragen, ik hoor gewoon bij elkaar, we zijn onder elkaar. Versta ik de stem van God nog wel in mijn leven? Dingen die hij tegen me zegt, of sneeuwen die onder? Dus de Heer Jezus zegt heel niet, je moet dat leren en dat leren en dat leren om mij te volgen. Want die stem van God, die roeping kan voor iedereen verschillend zijn. Als wij maar voor ons eigen leven de stem van God verstaan. Abraham ging zoals de Heer hem geroepen had. En de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En dan zegt Johannes 10, vers 27, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. Dus als we echt in willen leven uit dat eeuwige leven, het nieuwe leven wat we hebben ontvangen, voor ons allemaal persoonlijk, dan is er maar één ding dat we moeten doen. En dat is de stem van God voor je eigen leven staan. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil u volgen in mijn leven. En het is misschien niet duidelijk. En als het niet duidelijk is, dan zeg ik u, Heer, het is voor mij niet duidelijk. Ik hoor uw stem niet. Is er iets wat in de weg staat, waardoor ik uw stem niet meer kan verstaan in mijn leven? En ik kan u garanderen, dat zal God dan duidelijk maken. Dat zul je in je geweten merken. En als het niet zo is, dan kun je rustig afwachten dat de vraag die ik stel, dat tot de Heer daar vanuit zijn woord antwoord op geeft. De Heer Jezus is de levende Heer. Die woont in ons hart. En die door zijn geest en door zijn woord ons werkelijk wil leiden. En het resultaat is dan, ik geef hun eeuwig leven. Dat betekent, alles wat bij het eeuwige leven hoort, dat is eeuwige vrede, dat is eeuwige rust, dat is liefde, dat is genade, dat is geduld. Dus al die dingen die we niet van onszelf hebben, van ons natuurlijke leven, die zullen we ontvangen op het moment als we de stem van de Heer horen en hem daarin ook daadwerkelijk gaan volgen. Nou, dan in vers 5 komt Abraham dus aan in het land Kanaan. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en moeten opletten, hè? Wat staat er? En zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. De weg die Abraham ging, was een weg om naar het land Kanaan te gaan. Om naar de belofte te gaan die God had gezegd. Wat Abraham in het vizier had, hij kende het land niet, hij wist het niet, hij had de belofte van God. Zijn leven was nu veranderd, hij woonde niet meer in Ur der Chaldeeën. Daar had hij misschien een heel leven kunnen opbouwen, had hij allemaal losgelaten. Nu ging hij op weg om te gaan naar het land Kanaan. Wij zijn op weg met de Heer Jezus, omdat hij ons zal brengen in het huis van de Vader. Dat is het einddoel. Om voor eeuwig de zaligheid met hem in te gaan. En dat stond Abraham dus voor ogen. Ook op momenten dat hij misschien, ja, dat het warm was en dat het moeilijk was. Of dat hij, weet ik niet, van alles kunnen we tegenkomen op de weg. Maar waarom leefde hij nog? Waarom ging hij door? Waarom zette hij door? Omdat hij zou komen in dat land wat God hem beloofd had. Dat is voor ons ook. Ik vind dat niet mooi, hè? Dat je zegt van ja, door zoveel narigheid heden komen. Waarom plegen wij geen euthanasie? Omdat wij op weg zijn naar het beloofde van God. We hebben altijd die hele toekomst met de Heer Jezus Christus voor ogen. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie dorst heeft, die mag komen. Maar altijd dat plaatje voor ons. Er komt een moment dat de Heer ons zal opnemen. En misschien is dat morgen al. Ik weet het niet. Maar hij komt ons halen. Als ik heen gegaan ben, kom ik weder en ik zal jullie tot me nemen. Ons oog is gericht juist op dat hele nieuwe. Hij komt ons halen. Ik heb eens een keer gehoord van een, dat was een keer op tv, van een jongen die door zijn moeder ergens in Turkije in een klooster was achtergelaten. Omdat ze niet voor hem kon zorgen. Heb je dit gezien? En, en toen had die moeder gezegd, ik kom je ophalen.
Dat was heel klein, hè?
Wat?
Heel jong was hij nog. Ja. 5, 6.
Hij is nooit geweest. Hij is nooit geweest. Nee. Elke morgen zat hij op een bankje te kijken naar zijn moeder. Die hem kwam halen. En zo de dagen te tellen, totdat hij stierf. Maar wij hebben de zekerheid, die hij komt ons halen. Hè. Maar we moeten wel gaan om te komen naar, om te gaan naar dat land toe. Hè, het is, en dan is het, dan zien we dat Abraham op weg gaat. Hè. Dat, hier staat in vers 5, Abraham nu nam Sara, is zijn vrouw en Lot de zoon. Nu gaat het initiatief niet meer van Abrahams vader uit. Nu gaat het initiatief van Abraham uit, degene die door God is geroepen. En toch ook niet helemaal. Wat het Nieuwe Testament vertelt ons, en daarom is het leven van Abraham zo mooi, dat niet Abraham op weg ging, maar dat God Abraham nam. En dat de Heere Abraham gebracht heeft naar dat land. Kijk maar even, Handelingen 7. Handelingen 7, vers 2. Dat is de reden van Stefanus, als hij voor dat Sanhedrin staat. En dan staat er, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Dus voordat Abraham in Haran woonde, dus hij kreeg zijn roeping al toen hij nog in Mesopotamië was, in Ur der Chaldeeën. En hij zei,
wat? Ik heb hierbij staan Irak. Was dat Irak?
Dat was Irak, ja. Dat was vroeger Irak. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging bij Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, de hoofdletter, dus God, de Heere zelf, de God der heerlijkheid dus, nadat zijn vader van Abraham Terach gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Dus de Bijbel vertelt heel nadrukkelijk dat God met Abraham op weg is gegaan en dat God Abraham gebracht heeft in het land van de belofte. En dat is een geweldige bemoediging gewoon ook voor ons leven. Hè? Want wij kunnen soms zo neerslachtig zijn, depressief zijn, moedeloos zijn en altijd denken dat het van ons afhangt. Wij moeten de wedloop lopen die voor ons ligt. Maar de Bijbel vertelt wel, die moeten we in geloof gaan. Geloof die wedloop lopen, die voor ons. Dus altijd in afhankelijkheid van God. De Heere bracht Abraham in het land. Ik had een vriendin van ons, de man is pas overleden. En die ligt in het ziekenhuis. En ook heel erg moedeloos en zo. En ze kan eigenlijk niet meer naar huis, want ze heeft vreselijk in de rug. En daar bidden we dan om, of God een weg voor haar wil banen. En dat zie je dan helemaal nog niet. Hè? En op een gegeven moment zegt een arts tegen haar, ja weet je, misschien is het helemaal niet zo goed meer om thuis te wonen. Misschien moet je in een aanleunwoning waar je zorg hebt, de mensen voor je kunnen zorgen. Je ziet zo ineens dat God, heel praktisch, dat God gewoon voor haar een deur opent, waar je een dag van tevoren niet aan had gedacht. Als ze de Heere vertrouwt, zegt, ja, zou God niet weten van onze pijn en van de moeite en van de zorgen die we hebben. En we kunnen dat ook daadwerkelijk aan hem overlaten. Het is de Heere zelf, zegt Paulus later, het is de Heere zelf die ons zal behouden en veilig zal brengen in zijn hemels koninkrijk, schrijft hij aan 2 Timotheus 4 vers 18. Ik ben zeker van dat de Heer mij zal bewaren en mij veilig zal brengen in zijn koninkrijk. Het initiatief gaat dus van de Heer uit, die ons allemaal persoonlijk kent en die ons veilig zal brengen naar het land. Zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. Abraham had het doel altijd voor ogen. En dan staat hier bij in Handelingen 7 dat het de God der heerlijkheid is die Abraham geroepen heeft. He, dat komen we hier voor het eerst tegen. De God der heerlijkheid. De God die alle macht heeft. De allerheerlijkste, de allergrootste. Voor God is niets te klein, is niets te groot, is niets onmogelijk. God is de almachtige. Volg je ook aan gedachten in dat paar hoofdstukken verder staat. Ik ben God de almachtige, wandel voor mij aangezien. De God der heerlijkheid. De God die alle dingen ook werkelijk... werken kan oplossen. En dat geldt ook voor ons. Want dezelfde God der heerlijkheid heeft u en mij persoonlijk geroepen in zijn nabijheid. Als nietige mensen die helemaal niks kunnen. En elke keer die tot ontdekking komen dat ze helemaal niks kunnen. En toch de God der heerlijkheid die in een ontoegankelijk licht woont. Die alle dingen heeft geschapen. De allerhoogste, heerlijkste God. Die je niet met een mens of met een situatie kunt vergelijken. Die God riep Abraham. De God der heerlijkheid heeft Abraham geroepen. En we hebben de vorige keer de Petersbrieven behandeld. En daar staat in de tweede Petersbrief, eerste hoofdstuk vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. God heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid. Nou, ik heb toen uitgelegd dat de deugden van God, dat zijn zijn kwaliteiten, hè, dat is het goddelijke leven, dat is wie hij is in zijn liefde, in zijn genade, in zijn trouw. En lieve mensen, daarmee kun je zoveel dingen voor jezelf, zoveel dingen die er gebeuren, kun je daarmee verklaren. He, er is heel veel theologie geweest, dat weten we allemaal, als het om het volk Israël gaat. Maar als God nou dat volk Israël heeft geroepen, met al zijn falen, met al de zonden, met de afgoderij die ze in hun leven hebben bedreven, met het allemaal, zou dat dan kunnen betekenen dat God zijn belofte weg zou doen? Met andere woorden, zou de zonde van mensen, als wij eenmaal gekocht zijn en betaald, zou de zonde, onze zonde, ons kunnen scheiden van de liefde van God? Of zou God van tevoren alles al geweten hebben? Ja, Paulus schrijft in de Romeinenbrief, God heeft zijn volk geenszins verstoten omdat hij dat volk van tevoren kende. God wist dat dit volk Jezus zou kruisigen. En wij zeggen dan, nou, dat God kan met dat volk niks meer te maken hebben, want ze hebben Jezus gekruisigd. Wij zouden wel eens kunnen denken, God wil niks meer met mij te maken hebben. Want nou heb ik wel een hele scheve schaats gereden. Maar het is de God der heerlijkheid die ons geroepen heeft. Van tevoren ons leven kende. En die vergeving aanbiedt. En herstel. En niemand kan ons meer rukken uit zijn hand. Dat is het hele bijzondere. Dus God met al zijn deugden van rechtvaardigheid, van zonderloosheid, van liefde en van genade, maar ook van recht en van oordeel. Dus altijd weer komen die dingen bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus. Hij roept hem. Hij roept hem. En ook dat gegeven dat God mensen roept tot zijn heerlijkheid en door zijn heerlijkheid, dat zien we telkens terug. Hè. Als Jozef in Egypte is, om hem even een voorbeeld te noemen, en zijn broers komen bij hem. En zijn broers denken, dit is Jozef, hè. Kun je het voorstellen, het beeld toen Jozef bij zijn broers van weg ging, dat was het laatste wat ze zagen. Iemand die werd meegesleept door een aantal Midianieten. Die jammerde en die kermde. En toen ze Jozef ontmoette, was hij Jozef der heerlijkheid. Ja? Ze hadden nooit gedacht dat diezelfde Jozef hun zonde zou vergeven. mij gaf. En zei, vertel tegen mijn vader al de heerlijkheid die ik hier heb. Vertel over mijn heerlijkheid. Neem mijn goud mee, neem mijn bezittingen mee. Vertel de vader welke macht ik heb. En dat is zo belangrijk, dat de heerlijkheid die hij in bezit in Egypte bezat, alles wat zij gezien hadden. En hij zei, breng mijn vader vlug hier naartoe. Laat ik komen in de nabijheid van mijn heerlijkheid. God is zo ontzettend groot, groot. Niemand kan ons rukken uit de handen van de Vader. Niemand kan ons rukken uit de hand van de Heer Jezus. We worden bewaard. Niet omdat wij zo goed leven, maar omdat Hij voor ons gebeden heeft. Vader, bewaar hen in uw naam. Bewaar in uw naam, dat betekent de naam van iemand in de Bijbel, is altijd zijn wezen. Dan is het ook de God der heerlijkheid. Als de Heer Jezus Yeshua wordt genoemd, dan moet hij Yeshua heten, omdat hij de redder en de verlosser zal zijn van Israël. Dus het wezen van de persoon wordt uitgedrukt in de naam. En Jezus zegt tegen zijn vader, bewaar hen in uw naam, in uw wezen. Het wezen van God dat echt kan bewaren, zoals wij het niet kunnen. En waarom we dus ook niet meer bang hoeven te zijn dat we verloren gaan. En dat we de erfenis niet zouden krijgen door datgene wat wij door onze zonde in die erfenis hebben gebracht. Want uiteindelijk zal ook alles wat wij in zonde gedaan hebben bij de rechterstoel van Christus verdwijnen. Dat zal uiteindelijk de erfenis overblijven. Ik ga even naar Galaten. Kijk naar Galaten 3, vers 18. Dan vind ik dat ze mooi samenkomen uit deze geschiedenis van Abraham. Galaten 3, vers 18, daar zegt Paulus, immers als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. Dus als de erfenis die God ons wil geven niet afhangt, moet goed opletten, niet afhangt van wat God belooft, maar we zeggen, die hangt af van, wat, van de wet, van dingen, of wij de wet goed volbrengen, of wij wel goed leven, of wij wel goed zondigen, of wij niet, hè, of we niet zondigen, of we geen misstappen maken, geen verkeerde dingen, want dan zullen we wel uit de erfenis worden geschrapt. Maar de Bijbel zegt nadrukkelijk, die erfenis van Abraham, die haakt niet af van het leven van Abraham. En van de wet kon die helemaal niet afhangen, want die wet had Abraham nog niet eens. Maar die hing af van de belofte van God. God had tegen Abraham gezegd, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. Ik zal je naam groot maken. Ik zal ervoor zorgen dat door jou alle volken van de aardbodem worden gezegend. Dus het hing bij Abraham af, niet hoe Abraham zijn weg met God ging, maar van de belofte van God. Zien jullie het verschil? Begrijpen jullie dat? Ja? Dus van het woord van God, van wat de Heer gezegd had. Van wat de Heer gezegd had. Immers, Galaten 3 vers 18, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. God begunstigde Abraham, omdat Abraham de belofte van God geloofde. En daarin mocht Abraham, en zou Abraham best allerlei fouten maken, dat zullen we de volgende keer ook zien. Dan wijkt hij af naar Egypte, en dan biedt hij zijn vrouw daar aan de farao aan, als het ware. Dus er wordt een hele scheve schaats in het leven van Abraham. Maar wat geweldig, hè? Dat het niet afhangt van wie wij zijn, maar van wie de Heer Jezus is. Van de belofte van God. En niet van ons. Van ons. Van de belofte. Zat in vers 6. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. De Canaanieten woonden toen in dat land. Laten we eerst koffie drinken, want daar dat wel even het een en ander vertellen, want dat was een heilige plaats. En dat wil ik ook even verder in de schrift laten zien waarom dit een heilige plaats is waar Abraham naartoe komt. Dus we nemen eerst koffie. Tussen zusters lezen wij: en Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. En de Kanaanieten woonden toen in het land. Deze plek bij Sichem is voor de Israëlieten altijd een heilige plek geweest.
Genesis 12:6.
Het was een heilige plaats. Want toen Abraham kwam, was dat wel een heilige plaats?
Nou, dat denk ik niet. Nee, dus de Genesis, we kunnen wel even op antwoorden. Voor Israël is dit een heilige plek geworden. Ik zal zo uitleggen waarom. En dat boek, Mozes heeft pas dit boek geschreven. En toen was het dus al voor Israël een heilige plek. Dus er staan wel meer namen in de Bijbel. Bijvoorbeeld de naam Jeruzalem, die je tegenkomt ook in Genesis. Of Salem. En voor die tijd had het die naam eigenlijk helemaal niet. Maar omdat het later geschreven is in die plaats toen zo heette. Goed, we gaan naar Deuteronomium 11, dan wordt het wel duidelijk. Als Mozes van God krijgt te horen wat voor plek dat was. Want het volk Israël is later, net zoals Abraham, vanaf die kant waar Abraham het land binnenkwam, ook het land ingetrokken. En er staat in Deuteronomium 11, vers 29: het zal gebeuren wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Kanaanieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de eiken van Moreh. Dus we zien hier dat Abraham die trekt tot die eik Moreh, en de Israëlieten die gaan later ook naar diezelfde plek, en dan wordt er een heilige plek, want dan gaat God tussen de Ebal en de Gerizim een deel van het volk opstellen. En over het ene deel spreekt hij de vloek uit, en over het andere deel spreekt hij de zegen uit. Het is een hele bijzondere plaats geweest voor het volk Israël. Moreh, dat betekent eigenlijk leraar. Voor ons als christenen is dat ook belangrijk om te weten, want voor ons is de Heer Jezus onze leraar. En als Nicodemus bij de Heer Jezus komt, dan zegt de Heer Jezus: wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand kan die dingen doen die u doet als God niet met hem is. Dus de Heer Jezus was de leraar, de Moreh, die van God was gezonden om het volk te onderwijzen en het volk te leren. En dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk, hè? Dat we weten dat de Heer Jezus door God gezonden is. Nou, het volk moet dan in twee delen worden verdeeld. De ene helft moet staan op de berg Ebal en de vloek uitspreken over allen die Gods geboden overtreden. En de andere helft moet gaan staan op de berg Gerizim en de zegen uitspreken over allen die Gods geboden doen. Het is dus een heilige plek waar een keuze moet worden gemaakt. Voor of tegen. Een keuze voor de zegen of een keuze voor de vloek. En dat is ook belangrijk in ons leven. Wij moeten kiezen om door God gezegend te willen worden. En niet mee te willen gaan met een wereld die onder de vloek ligt. Want zo is het eigenlijk gewoon. De hele wereld ligt onder de vloek van God. Dus je kunt dat niet zien. Maar uiteindelijk is dat wel zo. We moeten een keuze maken. Nicodemus moest ook een keuze maken. Of voor de leraar van Israël, die door God was gezonden. Of een keuze maken voor het fariseïsme, voor al die andere leraren die uit het jodendom naar voren kwamen. Maar dat moest dus gaan gebeuren. God had al tegen Mozes gezegd dat er eens een leraar zou opstaan naar wie Israël zou moeten luisteren. Dus de enige maar goed dat we dat elke keer weer beseffen, is eigenlijk maar, als we Gods stem goed willen verstaan, is er eigenlijk maar één die woorden waarvan we weten dat zijn woorden van God kwamen. Dat zijn, elk woord wat hij sprak, was een woord die door God was gesproken. De Heer Jezus was God. Dus alle woorden die hij, als hij een woord sprak, hij zegt er zal geen titel of jota zal er van ter aarde vallen, maar ze zullen allemaal uitkomen omdat zij door hem gesproken zijn. Ga even naar Deuteronomium 18, waar, Mozes dat zegt. Want toen al had Mozes gezegd dat er een leraar zou komen naar wie zij zouden moeten luisteren. De enige leraar naar wie Israël en wij zouden moeten luisteren. Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heer uw God bij de Horeb gevraagd hebt. Op de dag, wat hadden ze gevraagd bij de Horeb, weet u het nog? Wat ze bij de Horeb gevraagd hadden? Dat vinden we verder hier, kijk maar. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat ze gesproken hebben, ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Dus hier zien we al dat Mozes gezegd heeft, dat zou er iemand komen door God gezonden, zoals Mozes. Want de Israëlieten konden het vuur en de stem, de donder van God, die konden ze niet verdragen. En dus zeiden ze tegen Mozes, wil jij middelaar zijn? Wil jij in onze plaats naar God opklimmen? Wil jij met God spreken, in plaats van dat wij rechtstreeks met God spreken? Mag het spreken van God door jou naar ons toe plaatsvinden, als een middelaar, een bemiddelaar? Nou zegt Mozes, weet je, God heeft gezegd, er zal iemand komen en dat zal jullie middelaar worden. En die zal tot jullie spreken. Dat zal de Mozes zijn. En als je naar hem niet luistert, je kon nog je hakken in het zand zetten, hè, tegen Mozes. Maar als je niet naar hem luistert, dan zal God van jouw leven rekenschap eisen. Dan zul je zelf voor je eigen leven staan voor God. Dan zal God rekenschap eisen van jouw daden. De rekenschap die voor christenen, voor kinderen van God, hè, die heeft de Heer Jezus op zich genomen. Dat is het geweldige. Hè? Hij is voor onze zonde en met onze zonde gestorven. Hè, er staat, even tussendoor, als de eerste zonde komt in deze wereld, dan krijgen Adam en Eva het volgende en de slang. Twee dingen. De slang zal door het stof kruipen, op zijn buik gaan. En Adam en Eva zullen weer tot het stof, tot de aardbodem wederkeren. Ja? En de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat hij als de slang verhoogd moet worden, dat hij in het stof zich gaat neerbuigen. En dat hij in de aarde zal vallen en sterven om vrucht voor te brengen. De mens zal tot de aardbodem terugkeren waaruit hij genomen is. En Jezus zegt, dat zal ik doen. Als de ware mens, als de zoon des mensen, in Johannes 12, hè, daar gaat het over de zoon des mensen, de zoon van Adam, de ware zoon en de zoon van God, die zich neerbuigt in het stof, zegt, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De gevolgen van de zonde betekenden dat hij in de aarde zou vallen en sterven en vrucht volbrengen, dat het straf die God tegen Adam al had gezegd. Je zult stof ben je, tot stof zul je weerkeren. Je zult teruggaan naar de aardbodem waaruit je genomen bent. En tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen en draagt ze geen vrucht. Er is nog niemand geweest in deze wereld, behalve de Heer Jezus, waarbij God heeft uitgevoerd wat hij gezegd had. Hij had tegen Adam gezegd, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. De dood sterven. Maar in de Bijbel is sprake over twee soorten dood. Dat is de dood als je gewoon sterft en je lichaam komt in het graf. Dat is de eerste dood. En dat is de tweede dood. En de tweede dood voor ongelovigen, die worden verwezen naar de poel van vuur en zwavel. Dat is de, zegt Openbaring 20, dat is de tweede dood. Die dood, die zouden mensen krijgen, je zult niet sterven, maar je zult de dood sterven. En Jezus nam die dood op zich. We leven in de lijdenstijd, wie van ons kan dat voorstellen, wie kan dat begrijpen? Die dood is dat je van God gescheiden wordt. En de Heer Jezus werd van God gescheiden. Niet daar alleen. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. De straf die wij hadden verdiend, die Adam en Eva hadden verdiend. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen nam God een huid van dieren. Hè? Ze heeft daar een dier voor geslacht, of dieren voor geslacht. En Adam en Eva bedekt met de kleding van een onschuldig dier. Van Jezus horen we dat als hij gekruisigd wordt, dat ze zijn onderrok uit één stuk geweven, zonder naad. Hè, zonder dat er ook maar iets vuils, iets slechts was. Uit één naad geweven, die hebben ze van zijn lijf getrokken. Hij stond daar naakt voor God. Adam en Eva werden bedekt. De Heer Jezus, zijn kleren werden uitgedaan, omdat hij onze zonde op zich wilde nemen. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar hiervoor ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Dus de Heer Jezus stierf, misschien ga ik een beetje buiten het thema even, maar toen de Heer Jezus stierf, toen hij zei van, ik heb zo'n verlangen dat uw naam verheerlijk, wat betekende dat? Dat de naam van God verheerlijkt moest worden. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wat betekenen zulke zinnen, zulke gedachten? Nou, ik heb al gezegd, de naam van God is het wezen van God. En Adam en Eva, of Eva misschien wat meer als Adam, uiteindelijk is de zonde via Adam doorgegaan. Dus laten we niet Eva een grotere zonde betichten dan Adam. Maar het was wel zo dat, dat Eva geloofd had dat God niet goed was, dat God gelogen had. Het zal helemaal niet gebeuren wat God zegt, dat het zal helemaal niet gebeuren. De Heer heeft gezegd dat als we van die boom eten, dan zullen we dood sterven. Nee hoor, moet je niet breken. God is liefde. God laat je niet zomaar verloren gaan. God heeft gelogen, zei Satan, zei de slang. De leugenaar vanaf het begin. En dan wijst de Heer Jezus terug. Daar was het leugen. Daar heeft hij God voorgesteld als een leugenaar. En de Heer Jezus moest laten zien dat God geen leugenaar was. En dat je inderdaad de dood zou sterven. En daar moest hij die dood op zich nemen. God had het gezegd. God zou het doen. Dat is onze heiland. Lieve vrienden, dat is zoiets wat is zoiets onbegrijpelijks wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat hij de schuld en de zonde op zich nam en Adam bedekt geworden. Nou, dus als de Heer Jezus tot ons spreekt, wat snappen we, het is een heilige plaats. Als de Heer Jezus tot ons spreekt vanuit zijn woord, dan zijn dat altijd heilige woorden. Het is altijd vanuit een heilige plaats gesproken. Wij leven in een onreine wereld. Maar als we het woord van God lezen, wat de Heer Jezus zegt, dan komt dat altijd vanuit een heilige, een afgezonderde, een heilige plaats. En de plaats, dat is de plaats waarin we onze eigen woorden kwijtraken, maar we in de woorden van Jezus levend en krachtig voor ons zijn. En die gaan we tot ons nemen en die gaan we in geloof tot ons nemen. Israël moest daarom ook op deze plaats, de Jordaan, he, lag achter de Jordaan. Dus eerst moesten ze de Jordaan overtrekken om even een beeld te geven. He. De Jordaan is de doodsrivier, he, de Jordaan. Is de rivier van de dood. Dus zij moesten die rivier overtrekken. Israël, het volk Israël. En dan kwamen ze daar bij Sichem. En daar zouden ze dan direct achter de rivier, dat land, dan zouden ze bij de berg de Gerizim in de Ebal, zou de zegen in de vloek worden uitgesproken. Als ze die Jordaan dan ook overtrekken, dan moet de ark in het midden staan. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die rivier, de Jordaan, die gaat wijken. Nou, wanneer is de dood gekomen? Bij Adam. De Bijbel leert het nadrukkelijk. De dood is vanuit Adam tot alle mensen doorgegaan. En dan, als ze de Jordaan overtrekken, dan gaat die rivier wijken. Tot waar, denk je? Tot waar blijven de wateren staan in die rivier? Tot bij Adam, zegt de Bijbel. Dat was de plaats. Maar tot bij Adam wijkt de dood. Vanaf Adam wijkt de dood als Jezus Christus, als de ark van het verbond, met bloed besprengd, in ons midden komt. Dan wijkt de dood. Dan komt leven. Dus het is een heilige plaats waar het om gaat om dood en om leven. He, dus die keuzes maken heeft altijd te maken. Wil ik leven vanuit het leven met God of vanuit de dood van Adam? He, dat zien we daar. Ze bleven staan, de wateren, zegt Jozua, tot bij Adam. Het was ook de plek natuurlijk, de Jordaan was ook de plek waar Johannes de Doper was. He, precies hetzelfde beeld. Hij zei, bekeert u. En die mensen, dan, dat was bij het overjordaanse, de mensen trokken dus aan de kant van Jordanië. Als ze naar Jeruzalem gingen, dan wilden de meeste mensen niet door Samaria gaan. Hè? Dus ze staken de Jordaan over in het noorden en dan trokken ze langs de Jordaan tot op de hoogte van Jeruzalem. En daar stond Johannes de Doper en die verkondigde daar dat de Heer Jezus gekomen was. En dan werden ze in de Jordaan gedoopt, hetzelfde beeld. En dan gingen ze door de Jordaan, door de doodsrivier en dan kwamen ze in het Koninkrijk van God. Was de keuze geweest van hen om te sterven aan zichzelf. Om met de koning in het nieuwe koninkrijk te komen en daarin te leven. Daarom is altijd die tweeslag, hè, ben ik bereid om mijn eigen leven prijs te geven, want dan kan ik met Jezus leven. Als ik dat niet doe, dan zal dat ook gewoon niet lukken. Het vroegere Sichem, Sichem betekent schouder. De heerschappij is op zijn schouder, weet u wel. Het schouder, het dragen van de Heer Jezus in onze zonde. Maar goed, dit Sichem is nu het huidige Nabloes. He, dus de hoofdkwartier van Arafat en president Abbas zit daar in Sichem. He, dus het is helemaal een gebied wat door de Palestijnen is ingenomen. En de berg Gerizim, ik ben daar geweest, hè, maar je kunt er niet, de meeste reizen naar Israël gaan daar niet naartoe hoor. Want je moet echt met een gepantserde wagen dat gebied in gaan. Want als je daar rijdt met een bus, dan hoor je de stenen die tegen de bus worden gegooid. Dus het is niet een veilige plek. Maar het is wel de plaats, als je daar nu in Israël komt, dan zie je die twee bergen. Je ziet dat Nabloes. En je ziet bijvoorbeeld ook daar vlakbij is de ark van Eli. Weet je wel, toen de ark er nog was, in de tijd van Eli, daar vind je de fundamenten nog zelfs van, met de afmetingen waar die ark gestaan heeft. Het is wel een hele bijzondere plek. Maar goed, ze zijn daar dus. En de berg Gerizim, om even te zeggen, de Samaritanen, voor de Samaritanen is de berg Gerizim een heilige berg. Hè. Ze trekken daar naartoe, naar de Gerizim, in witte gewaden, tijdens het Omerfeest, het Wekenfeest, de Shavuot. En dan zeggen zij daar, op de Gerizim, spreken ze de zegeningen uit, de berg van de zegen, en zij spreken daar de zegeningen uit die God via Mozes aan het volk heeft gegeven. Wordt gedacht dat God de Torah via Mozes aan Israël gaf. U weet wat de Samaritanen zijn, hè? Het zijn een beetje, ja, ze hebben een beetje van de godsdienst van Israël, een beetje van hun eigen godsdienst, maar ze woonden daar in Israël. En ze beklimmen dan die 886 meter hoge berg, in lange witte gewaden. Als je op internet kijkt, dan zie je er ook allemaal plaatjes van en ze hebben allerlei bazuinen. En het is deze plek is ook de plek geweest, ik zeg het nogmaals, is de plek van scheiden. Kaf van Koren, dat deed Johannes de Doper ook. Hij zei, de bij ligt aan de wortel van de boom, maar God gaat het kaf verbranden en het koren gaat hij verzamelen. Zo'n plek waar een scheiding moet komen tussen onze ziel, tussen wat voor God is en wat niet voor God is. Het ene moet je wegdoen en het andere, waar mag je uit leren leven. Want als het volk, als Gideon het hele volk moet oproepen, dan roept hij ze uiteindelijk bij die eiken van Moreh op, bij deze plek waar zij het land zijn binnengekomen, bij de heuvel Moreh. Kijk maar, Richteren 7. Richter 7. Vers 1 en 2. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloeg hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. De heuvel Moreh lag dus tussen het leger van de Israëlieten en tussen dat van de Midianieten in. Het leger van de Midianieten was zo groot dat er staat dat hun kamelen waren als de springhanen. Dan hebben we het alleen nog over de kamelen. Het was, leger was niet te tellen. Het was China en Rusland bij elkaar. En er stonden dan een aantal Israëlieten tegenover. En God zegt, er zijn te veel Israëlieten. Er zijn te veel. Ik wil jullie leren dat ik Israël verlos. En zo'n moment is dat geweest, hè. Dat de Heere Israël heeft verlost. Voor mij is het talrijk. En ik kan daar niet door verlossen, want anders gaat het volk denken dat ze het zelf hebben gedaan. Maar in al ons handelen, wat we ook doen, daar vraagt God dat er de dank voor hem komt. He, dat hij zegt, ik heb het gedaan. Dat wij kunnen zeggen, ja, ik kon het eigenlijk niet, maar de Heere heeft het gedaan. Dat hij de eer krijgt. Niet ik, zegt Paulus, ik heb meer gearbeid dan allemaal, maar niet ik, maar de genade van God die met me was. Dus altijd komt het weer bij de Heere vandaan. En er staat in vers 7, en toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Ik ga de volgende keer wel verder, anders wordt het al te laat. Maar wat wist Abraham eigenlijk van de Heer? Nog zo weinig. De Bijbel was er niet, hè. De Heer Jezus was niet geopenbaard. God was niet geopenbaard in zijn Zoon. Had alleen de stem van God gehoord. Hij was op weg gegaan. Het enige was wat hij wist, was dat de Heer hem verschenen was. Maar alleen dat feit al had hem zo met dankbaarheid gevuld dat hij een altaar wilde gaan bouwen. Een altaar. Ja, het is ook als wij, als je weet dat je van je schuld verlost bent en dat echt gelooft, dan moet daar iets van dank en aanbidding voor de Heer Jezus komen in ons hart. Dan moeten we op onze knieën vallen. En ik hoop dat we het allemaal wel eens gedaan hebben. Gewoon persoonlijk. Heer Jezus, ik dank u dat u mij hebt verlost. Dus niet van, ik dank u dat u de verlosser bent. Ik dank u dat u voor iedereen aan het kruis bent gestorven. Ik dank u dat u de Zoon van God bent. Maar ik dank u dat u mij hebt verlost. Dat u mijn schuld op u genomen hebt. Dat u voor mij hebt betaald. Dat u mij hebt liefgehad. Dat u voor mij bent gestorven. Heeft u dat wel eens tegen hem gezegd? Gewoon helemaal persoonlijk tegen hem. Heer Jezus, u hebt het gedaan. Er is helemaal niks van mij bij geweest. Maar u heeft het gedaan. Abraham weet nog zo weinig. God is hem verschenen. Maar hij bouwt een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Ik ga de volgende keer mee beginnen. Ik wil er nogal wat even wat meer van zeggen. Maar het eerste wat Mozes moet doen, als hij een tabernakel moet bouwen en die moet gaan inrichten, dat is het eerste wat hij moet gaan bouwen. Wat denk je?
Een altaar.
Wat?
Een altaar.
Nee. Het eerste wat hij moet bouwen is een ark. Met een verzoendeksel. Met bloed op dat verzoendeksel. De ark van het verbond. De ark van de verzoening. God brengt ons altijd terug bij het kruis. Altijd terug bij de verzoening. Daar komt ons hart tot rust. Daar komt ons hart tot vrede. Daar zeggen we, Heer Jezus, u hebt het. En dan mag ik verder leven onder mijn zegeningen. Dus hij bouwt, het eerste wat hij doet, is het bouwen van een altaar. Dat was het voor vandaag. Ik denk ook wel dat het genoeg is. Hè? Dat, Zullen we samen nog danken. Heer Jezus, we willen u zo bedanken. Voor de ark die u bent. Voor die ark die achter dat gordijn stond. Dat u gestorven bent voor mijn schuld en voor mijn zonde. Dat de hemel openging. Gordijn scheurde van boven naar beneden. Wat blijft er voor ons anders over, Heer Jezus, als u te aanbieden. En u te bedanken, Heer Jezus. Voor wat u hebt gedaan aan onze ziel. Dat u door uw eigen geest getuigenis heeft gegeven dat we kinderen van God zijn. Dat we God, de heilige God, onze Vader mogen noemen. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. Dank u wel voor het kruis, Heer. Dank u wel dat u zich hebt neergebogen in het stof. Dat u in de aarde bent gevallen om vrucht voor te brengen. En Jezus, uw naam zij geprezen. U willen we verheerlijken. Mag ons leven dat uitstralen. Ook de komende maand, de komende tijd. Dat we ons weer veilig thuis brengen uit genade. Amen.